Welkom bij de allereerste en misschien ook enige vlog van The Nurturing Kind. Vandaag heb ik iemand naast me die velen van jullie misschien al kennen. Ze is collega, slaapcoach, jonge mama en iemand met wie ik bijzonder graag samenwerk. Nele. Welkom Nele. Voor wie jou nog niet kent, wie ben jij en wat heeft jou gebracht tot het werk dat je nu doet als slaapcoach?
Hoi, wat fijn dat ik je deel mag uitmaken van jouw eerste vlog. Ik ben Nele. En ik vind het heel fijn om sinds redelijk kort nu te mogen zeggen in de eerste plaats dat ik mama ben van een zoontje Paul. En daarnaast ben ik vroedvrouw van opleiding. En ik werkte als vroedvrouw in de eerste lijn. En ik werkte daar met zwangere koppels. En ik deed een opvolging van die zwangere, of die pas bevallen koppels tot een jaar na de bevalling. En vind ik heel fijn werk. En tijdens die consultaties kreeg ik heel veel vragen over slaap. En omdat ik dus opgeleid ben als vroedvrouw, had ik wel wat kennis over hechting, over emotieregulatie. Ook omdat ik dat zelf een heel fijn onderwerp vind. En ik een echte boekenworm ben. Dus ik heb al in de laatste jaren heel veel podcastafleveringen geluisterd en boeken gelezen over die onderwerpen. Dus ik kon wel wat dingen vertellen. En ik kon ook wel met mijn buikgevoel vertellen van er zijn dingen waar ik zeker niet kan achterstaan. Zoals bijvoorbeeld de felle slaaptraining verhalen. Maar langs de andere kant had ik weinig antwoorden. Mensen die zo kwamen van, ja, maar we snappen dat het biologisch normaal is. Maar voor ons is het wel lastig dragen. En hoe kunnen we dan dingen op een responsieve manier veranderen? Daar had ik dan weinig antwoorden op. En dan kom jij in het verhaal eigenlijk. Omdat ik je dan leerde kennen via Instagram. En dat ik heel veel bewondering had voor uw werk. Omdat het een nieuwe input was in het hele slaaplandschap. En omdat het heel wetenschappelijk onderbouwd was. Wat me heel veel aanspreekt. En dan ben ik eigenlijk zelf gaan opzoeken welke opleiding dat jij dan allemaal had gedaan. Om tot die kennis te komen. En dan heb ik u wat gecopy-paste. Dan ben ik dezelfde opleiding gaan volgen. En ja, zo zitten we hier, denk ik.
Ja.
Ja.
Wat sprak je dan aan in de manier waarop we naar slaap en ouderschap kijken?
Wat ik heel fijn vond, toen dat ik de Nurturing Kind leerde kennen, is het feit dat ik voor het eerst voelde dat er ook een andere stem was in het hele slaaplandschap, die dan niet... In mijn ogen was het daarvoor precies heel fel... Ofwel doen we eeuwig wat ons kind van ons verlangt en gaan we daar helemaal in op. Maar geraken we misschien zelf ook wel wat opgebrand. Doordat er ook vandaag de dag heel wat ballen in de lucht te houden zijn en veel maatschappelijke druk is op als ouder. Bij ons als ouder. En langs de andere kant was het dan... Oké, en als het dan niet lukt of niet werkt, dan moeten we maar gaan slaaptrainen. En voor mij was het voor het eerst dat er... wordt gepraat over het feit dat je ook veranderingen kunt brengen in hoe dat je met slaap omgaat of hoe dat slaap werkt in jullie gezin, zonder dat we daarmee gaan slaaptrainen. Maar dat er wel ook ruimte is om dingen te kunnen veranderen die niet meer werken. En dat vind ik een hele belangrijke factor, om ook dingen wel te kunnen veranderen, maar dat we wel echt responsief blijven naar het kind toe, omdat ik het gewoon heel belangrijk vind om te blijven kijken naar hoe dat de wereld er zou uitzien voor onze jonge kinderen. En dat het zo belangrijk is om ook hun noden te blijven zien in die snelle maatschappij, bijvoorbeeld.
Je bent zelf ook mama van een zoontje van 1. Hoe ervaar je slaap als ouder?
Ik weet niet of ik me hier populair mee ga maken, want ik heb wel iets te zeggen over slaap en mezelf. Maar ik weet niet of dat het antwoord is waar iedereen op zit te wachten. Maar ik heb eigenlijk een heel fijne relatie met slaap sinds ik mama ben. Ik herinner mij dat voor ik... Ik ben iemand die veel slaap nodig heeft. En ik weet dat voor ik mama was, dat ik vaak het gevoel had dat ik moe was. En dat ik soms dacht, moet ik eens niet naar de huisdokter om een bloedafname te laten doen, want ik ben altijd zo moe. En ik merk dat het leven als ouder meer routine inhoudt, dat ik meer een routine heb van op tijd te gaan slapen. Ik denk dat het feit dat ik borstvoeding geef daar veel mee te maken heeft, omdat het aantal keer dat mijn zoontje wakker... Ik heb zeker geen baby die op 3 maanden al ging doorslapen, die slaapt vandaag ook niet door. Dus ik heb zeker nog wel nachtvoedingen, maar het breekt mij totaal niet zo hard op. En ik denk dat dat heel veel met de borstvoeding te maken heeft. En ook wel met het feit dat wij dicht bij elkaar slapen. Maar dus ik heb eigenlijk het gevoel dat ik sinds ik mama ben veel uitgeruster ben dan dat ik was voor ik mama was. En dat is iets dat je niet vaak hoort. En ik zou kunnen dat onder stoelen of banken steken en een totaal ander antwoord geven om mee te gaan in wat dat iedereen vertelt. Maar misschien is het ook eens fijn om een andere blik te horen en te zien dat het ouderschap u niet per se zo zwaar moet opbreken of zo. Ook al heb je nog steeds nachtelijke ontwakingen of zo. Ja, mijn kindje vraagt een aantal nachtvoedingen, maar ik val eigenlijk altijd vrij vlot terug in slaap. En ik ga op tijd slapen. Ik denk dat dat het grote ding is. Het nieuwe uitslapen is op tijd gaan slapen vooral. Ja.
Wat verwachtte je van slaap van een kindje voor je mama werd? En is dat op een of andere manier anders nu dat Polly is?
Wat verwachtte ik? Ik verwachtte dat een babytje heel veel nabijheid nodig heeft. Dus ik heb mij een hele goede draagzak aangeschaft. Ik dacht dat het enige dat heel belangrijk is, dat ik een goede heb. Dus ik verwachtte veel contacttutjes. En ik verwachtte ook heel veel nabijheid in de nacht. Dus ook dat hebben wij op voorhand zo geïnstalleerd tijdens de zwangerschap, dat we inderdaad een groot familiebed hebben gemaakt. Dus ik verwachtte veel nabijheid. En ik verwachtte ook lange tijd nachtvoedingen. Dus ik ben eigenlijk, hij is nu 15 maanden en ik ben niet aan het wachten op de nacht dat hij doorslaapt. Ik denk, ik vind het nog steeds heel normaal en heel logisch. En in mijn hoofd is, zonder daar ook weer een moment op te moeten plakken, want elk kindje is heel individueel verschillend, maar in mijn hoofd heb ik het idee van het zou fijn zijn als hij richting de 2 jaar of zo was, zeltjes aan begint door te slapen. Maar op 15 maanden vind ik het ook wel logisch dat hij nog nachtvoedingen vraagt. Dus dat waren een beetje mijn verwachtingen. Wat wel het verhaal was, is... ik was heel lang aan het twijfelen of ik een park zou kopen, bijvoorbeeld. Omdat ik van heel veel mama's hoorde van, oh, die heeft daar uiteindelijk niet in gelegen. Maar het voelde ook zo raar om helemaal niks te hebben waar je kind dan zo even in kon liggen als jij even naar de keuken waart of zo. Maar achteraf heb ik dat ook... Ik had dan niet echt een park. Ik had eigenlijk een babybedje dat ik dacht, we kunnen dat misschien ooit gebruiken voor dutjes of zo, beneden geïnstalleerd. Maar die heeft daar uiteindelijk ook echt nooit in gelegen, omdat ik wel echt een velcro baby heb gehad die contactdutjes heeft gedaan totdat die, denk ik, 13 maanden was of zo. Misschien dat hij nog wel meer een velcro plakken baby was dan ik had gedacht. Ik had wel het idee dat ik die af en toe wel eens wat ging wegleggen. Maar ik denk dat dat vooral niet gebeurd is omdat ik het zelf zo fijn vond om te contactutten. Als ik er nu op terugkijk, denk ik dat ik als ouder vooral heel weinig de drang voelde om die weg te leggen. En dat hij misschien dat op den duur wel beter zou gekund hebben om alleen te slapen. Maar dat dat langs mijn kant niet de vraag was. Ik vond contactutjes heel fijn. Omdat ik dus veel alleen was met mijn kindje en ik vond de periodes dat hij wakker was, deed ik dan het huishouden, zoals samen de was ophangen enzovoort. En de momenten dat hij sliep waren voor mij momenten om rust te nemen en mijn cursus te doen. Slaapcursus heb ik dan gedaan, hè, in die periode. Dus ik heb eigenlijk heel veel webinars gekeken enzovoort. En ik vond dat heel fijn. Dus voor mij waren dat momenten waarop ik goed kon doorwerken aan mijn studie. Dus dat was voor mij geen vraag of zo, om te stoppen met contacten.
Je lijkt wel heel hard te genieten van het moederschap, Nele. Kan dat te maken hebben dan met het feit dat je weinig frustraties ervaart, omdat jouw verwachtingen al redelijk juist zaten?
Dat gevoel heb ik heel fel. Dat een groot punt is omdat ik vroedvrouw ben en al zoveel koppels heb kunnen begeleiden, dat ik heel realistische verwachtingen had. En dat ik dus niet zo van mijn stokken geblazen ben of zo, van wat er gebeurt. Ik geniet heel erg van het moederschap. Misschien is dat toch de reden waarom je vroedvrouw wordt, omdat je al het baby's en borstvoeding enzovoort heel fijn vindt. Maar natuurlijk heb ook ik wel echt de ervaring dat er te weinig village is, dat er te weinig... ik voel heel vaak het verhaal van, ik wil heel graag veel bij mijn kindje zijn, maar ik wil het niet altijd zo alleen willen doen. Ik zou heel hard genoten hebben van die jager-voedselverzamelaarsgroepen die gewoon samenleefden en dat er altijd handen beschikbaar waren, maar dat je toch contact... dat je niet gescheiden moest zijn van je kind, maar dat er wel ook nog hulp was. Ik wil heel graag veel bij mijn kindje zijn, maar ik wil niet altijd alleen bij mijn kindje zijn. Dus ik geniet heel erg, maar ook ik voel wel dat het veel is en dat we die village zo hard missen in het dagelijks leven.
Zijn er dingen die je als ouder nu anders bekijkt sinds je de kennis hebt over slaap en ontwikkeling?
Wacht, hè. Zijn er dingen die ik vandaag anders bekijk, omdat ik kennis... Dus sinds ik mama ben geworden of sinds ik de cursus heb of de info over slaap heb?
Sinds je de... Wel, je had dus wel al redelijk realistische verwachtingen, maar dus inderdaad, sinds dat je extra gestudeerd hebt voor baby-led slaapcoach, zijn er dingen dat je anders hebt gaan bekijken.
Wat ik heel fijn vond aan die opleiding, of waar ik toch veel meer interesse in toon, is het feit dat we zo hard het temperament van een kind zo onderbelichten. Dat elk kind gewoon ter wereld komt met een type temperament en dat je gewoon kindjes hebt die... Ik zie dat ook als vroedvrouw die op 3 maanden gewoon in een parkje kunnen gelegd worden, wakker, en die gewoon zelfstandig kunnen inslapen. En dat bestaat, zo'n baby's. En dat is heel fijn. En allee, of dat kan heel fijn zijn. En... ja, dus, maar dat heeft heel veel te maken met het temperament van een kindje. En dat is iets wat ik wel door de slaapcursus ook wel heel interessant ben gaan vinden. Om inderdaad zo te zien dat elk kindje toch wel met een bepaald type temperament ter wereld komt. En dat het vooral een verhaal is van niet beginnen vergelijken. Dat elk kindje zo uniek is. En dat je misschien wel kunt vergelijken je kindje vandaag ten opzichte van zoveel tijd geleden, maar niet uw kindje vergelijken met het kindje van uw vriendin, want die heeft heel andere noden. En daarom pakken ouders het ook anders aan, omdat het kindje anders is. Dus het heeft niet zoveel zin om tips of tricks van andere gezinnen zomaar te copy-pasten. Het is altijd wel belangrijk om zelf als ouder te gaan voelen van wie is mijn kind en wat voel ik dat mijn kind daarin nodig heeft.
Wat betekent voor jou responsieve slaapcoaching?
Mooie vraag. Wat dat voor mij betekent, is... Ik vind het dus heel fijn om te kijken naar het kind. En om echt vanuit de ogen van het kind te gaan kijken. Bijvoorbeeld een kindje dat altijd in slaap valt aan de borst bij mama, bijvoorbeeld. En ouders die vertellen van het is voor ons op dit moment lastig om te dragen en we willen hier verandering in brengen, dan vind ik het heel belangrijk om de ouder te horen in zijn vraag, maar ook vooral te benoemen van ik snap dat jullie als ouder die wens hebben, maar voor het kind is dat wat we al die tijd hebben gedaan, waar het aan gewoon is. Dus we moeten ook voldoende kijken naar het kind om responsief te blijven naar die zijn noden en om dus de stapjes vooral op tempo van het kind te maken en te zeggen, oké, we gaan dan dingen veranderen, maar weet dat voor het kind soms lastig kan zijn. Dus dat we vooral moeten kijken van wat is het tempo van het kind en dat volgen. En als ouder wel verandering brengen als dat nodig is, maar vooral responsief te blijven naar, ja, zien we dan ook het kind voldoende in al zijn noden op dat moment. En dus eigenlijk altijd in verbinding te blijven met wie het kind is en wat hij nodig heeft.
Er is vandaag zoveel advies over slaap, zoveel regels en tegenstrijdigheden. Hoe help jij ouders om terug bij hun intuïtie te komen?
Ik heb het gevoel dat veel ouders wel een sterke intuïtie hebben. En wel echt goed kunnen voelen of iets resoneert. Dus ik heb het gevoel dat als wij babbelen in een gesprek, dat het voor ouders wel snel vaak duidelijk is, dat is iets wat kan werken en dat is iets wat niet juist aanvoelt. Ik denk dat het vooral belangrijk is om al die ruis van de zaak te halen en dingen die mensen horen, lezen, ook soms social media enzovoort, om dingen te kunnen ontkrachten of zo. Bijvoorbeeld ouders die het gevoel hebben dat het nachtelijk ontwaken van een kind vooral het gevolg is omdat hij bijvoorbeeld nog borstvoeding zou krijgen, dat we dat wetenschappelijk ook gewoon wel weten, dat een kindje die borst- of flesjesvoeding krijgt, dat kindjes die flesjesvoeding krijgen niet per se minder nachtelijk ontwaken bijvoorbeeld. Dus ik vind het altijd wel fijn om ook dingen te kunnen wetenschappelijk onderbouwen of vertellen. En dan denk ik dat ouders heel gemakkelijk zelf terug naar die intuïtie kunnen gaan. Vind soms ook echt wel fijn om gewoon letterlijk de vraag te stellen van als je dat zo hoort, wat zegt je buikgevoel dan? Wat voelt je daarbij? Zodat ouders zelf terug... Ik denk dat veel mensen wel een goed buikgevoel hebben, maar er soms niet genoeg door durven luisteren of zo.
Wat zijn volgens jou de grootste misverstanden die ouders vandaag nog vaak horen over baby- en peuterslaap?
De grootste misverstanden. Ik weet niet of het het grootste is, maar wat direct bij mij naar boven komt, is dat we toch ook heel vaak het gevoel hebben dat kindjes onvoldoende zouden slapen of niet aan voldoende kwalitatieve slaap komen omdat ze nachtelijk ontwaken. Ik heb het gevoel dat heel veel ouders het gevoel hebben van mijn kind wordt regelmatig wakker en ik voel de nood om die te leren langere stukjes aan een stuk te slapen, zodat hij ook zelf uitgeruster is. En dat is wel hetgeen dat ik voel van, om dat te willen benoemen. Van, wij als volwassenen hebben ook gewoon slaapcycli en wij slapen ook niet heel de nacht in diepe slaap om dan gewoon 's morgens vroeg te gaan ontwaken. We hebben ook gewoon slaapcycli, we worden ook gewoon telkens terug wakker. Het enige verschil is gewoon dat een kind heel vaak de ouderlijk contact nodig heeft om terug opnieuw een volgende slaapcycli te kunnen starten. Maar ik zou niet denken dat een kind dat regelmatig 's nachts ontwaakt onvoldoende kwalitatieve slaap heeft. Natuurlijk moeten we, dat doen we ook altijd in slaapgesprekken, kijken of er zeker geen medisch onderliggende factoren zijn, rode vlaggen. Maar als die afwezig zijn, dan heb ik niet echt veel reden om te denken dat kindjes die nachtelijk ontwaken minder kwalitatieve slaap zouden hebben dan kindjes die doorslapen tijdens de nacht. Ik weet niet wat de grootste mythe is, maar dat is hetgeen dat het meest naar boven kwam op dit moment of zo.
Hoe kunnen, in jouw opinie, ouders het verschil leren voelen tussen slaapproblemen dan en gewoon normaal gezond gedrag?
Dat is ook weer een fijne vraag. Wat ik belangrijk vind altijd, is om effectief te gaan voelen van wie komt deze vraag en is dat jullie gevoel dat jullie hebben? Of is dat een druk die jullie voelen vanuit omgeving of zo? Ja, een slaapprobleem klinkt zo heftig, maar ik ben echt ontzettend voorstander van dingen die werken, gewoon te blijven doen. En dus als mensen zeggen, mijn kindje bijvoorbeeld doet alleen nog maar contactuurtjes, maar zoals ik vind het heel erg fijn. Waarom zouden we dat veranderen onder het mom van, ja, maar dat kan toch zelfs als die zoveel maanden oud is, toch niet meer werken? Dus dingen die werken zou ik vooral blijven doen. Maar ik ben ook voorstander van dingen die niet meer werken. Ja, wel aan te pakken en wel de ruimte te voelen om te gaan kijken van, kunnen we dingen dan toch op een andere manier doen die wel haalbaar zijn voor ons? Maar wel altijd te gaan voelen, is dat effectief zo? Of is het zo omdat ouders het gevoel hebben dat de norm verwacht dat bijvoorbeeld hun kindje op een jaar al in een eigen kamertje kan slapen en voor jullie voelt dat op dit moment een brug te ver of zo? Dus we moeten wel altijd even de diepte ingaan van, is het effectief een vraag die jullie hebben? Of moet ik hier een beetje normaliseren en vertellen dat het heel oké is om ook een anderhalfjarige peuter nog bij jullie in de kamer te hebben slapen of zo? Dus dat is soms wel een beetje een punt om te bewandelen of zo.
Wat is in jouw ogen het grootste misverstand over responsieve of baby-led slaapcoaching?
Dat kan ik heel duidelijk zeggen. Ik denk het grootste misverstand is dat ouders het gevoel zouden hebben dat er geen ruimte is om dingen te veranderen. Terwijl ik het gevoel heb dat baby's of peuters wel heel flexibel kunnen zijn. En wel echt ook gewoon bijvoorbeeld andere slaapassociaties wel aannemen. Maar ik denk dat het punt is dat heel veel ouders dat één keer geprobeerd hebben, dat er dan veel emoties kwamen en dat ze dan denken, oké, dit gaat niet op een andere manier. Terwijl heel vaak het verhaal is van, we moeten het opdelen in kleine stapjes en het vooral ook wel wat tijd geven. En ook gewoon wel aanvaarden dat het voor het kind heel gezond is om emoties te vertonen als wij dingen gaan veranderen. Maar dus de grootste misvatting vind ik dat ouders het gevoel hebben dat er geen ruimte is om wel dingen die vandaag niet werken toch te kunnen veranderen. Dat die ruimte er niet zou zijn en die vind ik dat er heel fel is. Ik vind dat onze kindjes heel flexibel zijn naar ons toe als ouder. Want voor hen is het ook niet gemakkelijk, de maatschappij die zoveel verwacht. Maar ik vind dat ze dat heel goed doen allemaal.
We zeggen vaak, slaap is geen gedrag dat je aanleert, maar een proces dat rijpt. En wat betekent dat voor jou in de praktijk?
Ja, ik denk dat het nog eens echt vertelt over dat het echt nog eens duidelijk maakt dat slaap ook echt wel een langdurig proces is. En dat vertel ik eigenlijk ook heel vaak in gesprekken. Dat we soms vergeten dat slaap niet zozeer een verhaal is tussen 0 en 6 maanden. Maar dat slaap een jarenlang... En eigenlijk, als intakegesprek vragen we ook heel vaak hoe gaat het met jou als volwassene bij je eigen slaap. Dus slaap is een gegeven levenslang. En het is dus inderdaad iets dat zich ontwikkelt en stap voor stap en heel traag gaat. En iemand die beweert snelle verwachtingen te kunnen geven... daar geloof ik gewoon niet in, dat dat überhaupt bestaat om heel snel dingen te veranderen. We moeten vaak een soort van traagheid dingen moeten tijd hebben om te kunnen veranderen, inderdaad. Ja.
Hoe verhouden slaap en hechting zich tot elkaar? Waarom is nabijheid zo'n belangrijk onderdeel van slaap?
Misschien geef ik een antwoord wat niet iedereen zou verwachten. Maar ik wil het beeld dat hechting enkel... Of dat een fijne hechting tussen ouder en kind ontstaat door alleen maar te contacten en nabij te slapen, dat is niet wat dat hechting betekent. Voor mij gaat het veel meer over inderdaad dat responsieve. Gaat het over kijken naar wie is mijn kind, wat heeft mijn kind nodig... En kan ik goed kijken naar wat mijn kind nodig heeft en in die behoefte voldoen? En voor het ene kindje en het ene temperament zou dat kunnen zijn dat je inderdaad aanvoelt dat hij goed kan slapen in een bedje. En dat hij daar beter slaapt of aan meer uren slaap komt of uitgeruster is. Dat jij als ouder aanvoelt dat dat goed, fijn werkt voor u en uw kindje. En andere ouders voelen dat het dan eerder bijvoorbeeld het contacttutten is, of de ene ouder voelt dat nabijheid in de nacht door het in dezelfde kamer slapen heel fijn is. Anderen voelen dat iedereen beter uitgerust is en zich fijner voelt in een situatie waarin de peuter bijvoorbeeld in een andere slaapkamer slaapt. Dus ik zou niet willen benoemen dat hechting enkel en alleen kan ontstaan, of een veilige hechting enkel en alleen kan ontstaan, wanneer ouder en kind altijd in nabijheid slapen. Ik vind hechting is veel meer een verhaal van zoeken wat mijn kindje nodig heeft en responsief te reageren op kindjes. Want anders legt het zoveel druk en krijg je bijvoorbeeld ook situaties van ouders die zich onzeker voelen, omdat een kindje eigenlijk wel een gemakkelijker temperamentje heeft en eigenlijk wel gewoon heel gelukkig slaapt in zijn parkje. En dan moeten we daar ook weer geen stress rond creëren of zo. Als een kindje dat kan, heel fijn. Het gaat altijd over... Ja, je kindje kennen, lezen en responsief reageren op de noden van uw kindje.
Je ziet veel ouders die twijfelen. Moet ik mijn kind leren om alleen te slapen? Wat zeg jij op zo'n moment?
Leren om alleen te slapen. Wat dat we altijd vergeten is dat elk kindje in C altijd wilt zelfstandig worden en gaan ontwikkelen. Maar dat is niet iets dat gebeurt tussen 0 en 3 maanden, maar dat is iets dat gebeurt in de eerste levensjaren. Er is tijd zat om zelfstandig te worden. Dus elk kindje gaat dat automatisch altijd doen. Afstand nemen van de ouder en zelfstandig slapen. Ook al heb je daar nooit iets in veranderd, ook al heb je altijd nabijheid geboden enzovoort. Er gaat een moment komen waarop je kind zelf afstand neemt. En dat is gezond en dat is heel goed. Dus als je die keuze zou maken onder het mom van we moeten toch iets veranderen, want in de toekomst, dan zou ik zeggen, geniet ervan en blijf maar even doen wat je aan het doen bent, want het cliché is waar en het duurt allemaal zo kort. Maar als je op de basis vandaag voelt van wat we vandaag aan het doen zijn, werkt niet meer, dan kunnen we natuurlijk kijken om samen stapjes te zetten en te zeggen, ik voel dat dit niet meer gaat op dit moment en ik wil kleine stapjes zetten richting meer... minder die nabijheid tijdens dutjes bijvoorbeeld. Ja, dus weer gaan voelen wie is het die vraag stelt en is dat een vraag van dit moment of is dat de angst over de toekomst of zo.
Er zijn ook ouders die bang zijn dat ze hun kind verpesten door te veel nabij te zijn. Hoe help jij hen om dat idee los te laten?
Gordon Nofeld heeft zo'n hele fijne quote die ik echt voor mij zie. Ik denk, maar misschien dat ik het niet helemaal juist vertel, maar zo heb ik het onthouden. je kunt niet te gehecht zijn aan ouders. En hij maakt de vergelijking zoals een boom. Hij zegt, je kunt een boom die staat in een vlakte waar er heel veel wind is. En die boom, die wortels, die kunnen niet te diep gaan. Die kan heel stevig staan, die kan heel goed gehecht zijn. Maar die kan ook te oppervlakkig gehecht zijn, waardoor die snel bij een orkaan of een windvlaag zou omvallen. En die vergelijking vind ik heel waardevol om te maken. Want er bestaat niet zoiets als te gehecht zijn. Ja, the deeper the roots, the better. Het gaat over... Ja, een diepe hechting is eigenlijk wat je zoveel brengt in het leven.
Je begeleidt gezinnen met veel verschillende noden. En wat zeg jij tegen ouders die zich uitgeput voelen, maar toch responsief willen blijven?
Mijn eerste gevoel gaat altijd naar hulp betrekken. Omdat we zo hard niet gemaakt zijn om het allemaal alleen te doen. En omdat we dat met z'n allen voelen, dat het zo nodig is om jonge kinderen samen op te voeden en veel hulp te hebben. Dus dan gaan we samen kijken van, willen we iets veranderen of hebben we eigenlijk vooral extra handen nodig? En soms kan het dan gaan over kleine dingen, zoals we zijn al maanden aan het zeggen dat we eigenlijk een poetshulp willen en we regelen het maar niet. Misschien moeten we dat eens doen. Of misschien moeten we een tijdje maaltijdboxen aan huis laten komen, zodat we geen boodschappenlijstjes moeten maken. Soms gaat het ook over dat soort hulp, maar kunnen we kijken of er meer hulp in de omgeving is. En soms komt die uit echt heel onverwachte hoek ook. Dus ik denk dat dat mijn eerste punt zou zijn.
Hoe kunnen ouders grenzen stellen in de nacht zonder dat het breekt met verbinding of vertrouwen?
Mijn gevoel zegt dan weer dat we vooral kleine stapjes moeten zetten. En echt ook te blijven kijken door de ogen van het kind. We hebben lange tijd deze slaapassociatie gehad. En voor het kind is het fijn om bijvoorbeeld deze bepaalde handelingen te doen in de nacht. En vandaag werkt dat niet meer, willen we iets veranderen. En dat is al fijn en we kunnen dat doen. Maar we moeten vooral ook blijven kijken naar het kind. Want voor het kind is er eigenlijk niks aan de hand. En die zou, ik zeg vaak, het kind zou dit nog lange tijd kunnen volhouden. En is eigenlijk geen vragende partij voor de verandering. Dus we moeten inderdaad kleine stapjes zetten. En voldoende vertrouwde elementen erin houden. Hè. We kunnen niet zomaar iets wegnemen. We moeten eigenlijk eerst dingen gaan toevoegen. Extra vertrouwde zaken gaan toevoegen. Om dan eigenlijk stelselmatig hetgeen waar we vanaf willen weg te nemen. Maar niet te snel, niet te veel in één keer. En er is geen reden om te denken dat nieuwe dingen niet responsief kunnen zijn. Hè. We kunnen ook op andere manieren responsief zijn zonder dat het de handelingen inhoudt waar we vandaag van dag van voelen dat ze niet meer werken voor ons.
Als jij 3 dingen zou mogen meegeven aan de ouders die nu midden in die gebroken nachten zitten, wat zou dat zijn?
Ik denk dat het wel vrij cliché antwoorden zouden zijn. Wat dan mijn grootste tip, denk ik, is om te gaan voelen als gezin. De dingen die we vandaag doen, werken die? Of moeten er dingen veranderen? En gaan kijken, willen we dingen anders aanpakken? En dat dan ook doen, als dingen niet meer fijn aanvoelen. Een tweede is, ik ben ontzettend fan van het vroeg gaan slapen is het nieuwe uitslapen. En ik zou regelmatige basis gewoon s'avonds op tijd gaan slapen. En een derde ding, maar ik denk dat iedereen mij gaat haten voor die uitspraak, maar ik zou ook denken, heb toch vooral het besef dat het niet voor altijd is en om er toch ergens de schoonheid van te blijven inzien of zo. Dat de kindjes zo jong, zo aanhankelijk zijn. En ik denk echt dat we het ooit gaan missen. Maar ik weet dat niet iedereen dezelfde mening heeft. Dus je mocht me daarvoor, bekritiseren. Want ik denk dat er veel mensen denken, nee, ik ga dit niet missen. Maar dat is wel mijn gevoel, dat ik het ooit ga missen.
Zijn er kleine veranderingen die vaak een groot verschil maken, zonder dat het voelt als training?
Zijn er kleine veranderingen die vaak een groot verschil maken? Um, Ik weet niet of het helemaal een antwoord is op uw vraag, maar wat ik echt frappant vind, of wat ik echt heb geleerd door de gesprekken te doen, is hoeveel mensen dat 's nachts zo dingen blijven doen die in mijn ogen heel vermoeiend klinken. Zoals mensen die naar beneden gaan om een fles kunstvoeding op te warmen en het licht van de keuken aandoen om dan die flesjesvoeding klaar te maken in de microgolf om dan nog pampers te zitten verversen enzovoort. Dus ik denk dat dat ook altijd een heel belangrijk aspect is om te kijken van kunnen we dingen heel hard, ja, veel, klein, alleen veel meer in dezelfde ruimte, rood licht aandoen, moesten we licht aandoen, kunnen we stoppen met noteren, kunnen we stoppen met naar het uur kijken, kunnen we dat allemaal, denk ik, kunnen we daarin gaan. En soms is het zo banaal dat mensen inderdaad zeggen, ah, misschien moet ik gewoon een fles warmer mee op de kamer pakken, of misschien moeten we eens kijken of dat ons kindje ondertussen kamertemperatuur flesjesvoeding ook gewoon oké vindt. Ik denk dat daar altijd heel veel winst in te rapen valt. Want ik snap dat als je dat allemaal doet, dan denk ik, als mijn kind dan in slaap ligt eindelijk, ja, dan ligt je nog een half uur naar het plafond te staren. Dan snap ik dat dat heel vermoeiende nachten zijn. Dat is een heel ander gegeven dan even een paar minuutjes wakker zijn, even troosten en terug opnieuw zelf in slaap vallen. Dus ik denk zo, dat die slaaphygiëne voor jezelf ook aankijken en zeggen van, het is logisch dat ik niet gemakkelijk terug in slaap val als ik ben opgestaan, koude benen heb gehad en nog naar de keuken ben gewandeld of zo. Dan denk ik altijd, ik ben een hele luie mama in de nacht, want ik doe dat allemaal niet. En dan denk ik, wauw, massa's respect voor al die mama's die beginnen luiers te verwisselen in de nacht en licht aandoen. Mijn ogen gaan zelfs niet open. Ik voel het zonder mijn ogen open te doen. Dus ik denk dat dat een groot punt is of zo, dat ik zou benoemen.
Wat is iets dat jij zelf als moeder had willen weten in de beginperiode?
Ja, als je echt zegt het prille begin, is hetgeen waar ik direct aan denk, is echt mijn allerprille begin. Dat ik net na de bevalling zo stijf stond van de hormonen, van de adrenaline, dat ik echt amper tot niet heb geslapen, 4 dagen aan een stuk. En de eerste nacht dacht ik, ja, adrenaline, daar had ik al wel van gehoord, dat ouders dan heel de nacht naar hun babytje lagen te staren en zelf niet sliepen. Maar dag 1, oké. Dag 2, ça va. Maar dag 3 was dan bij ons zo de typische nacht, ik weet niet of je dat kent, dat kindje zo heel de nacht willen drinken en aan de borst en die borstvoeding, hè, om die stuwing op gang te brengen. Maar dan werd dat nacht 4 en dan had ik nog steeds echt niet geslapen. En ik had daar heel angstig gevoel. Allee, heel angstig. Ik voelde mij alsof ik de wereld aankon. Ik zat stijf van de hormonen en ik dacht, ik voel me totaal niet moe. Maar met mijn kennis als vroedvrouw dacht ik dat ik een zotte psychose aan het doen was. En dacht ik dat ik het gevoel dat ik niet meer moest slapen. En dus ik heb daar heel, dat waren heel woelige dagen. Gewoon omdat ik zelf als mama niet heb geslapen. Of amper, tot niet is overdreven. Maar misschien een paar uur op de vier dagen tijd. En echt zo fel dat we dan zeiden van, Nele, ga even slapen boven. Overdag dan, doe een dutje. En mijn kindje bleef dan bij mijn partner beneden. Die was aan het contacten en ik lag boven naar meditatiemuziek te luisteren. Ik probeerde mijn oordopjes. Ik ben een mega gemakkelijke slaper. Ik lig op mijn kussen en ik val in slaap. Maar die 4 dagen, het lukte me niet om te slapen. Ik hoorde de hele tijd fantoomgehuil. Ik ging terug naar beneden, terwijl Paul daar gewoon zalig lag te slapen bij Bram. Dus dat is echt iets dat ik niet zo goed kende. Ik wist wel die hormonen en ik kende het verhaal van vrouwen die heel de nacht kijken of een kindje nog ademt. Maar bij mij, ik had precies geen slaaphormonen meer. Ik raakte niet meer in slaap. En ik heb me daar wel angstig over gevoeld. Dat was voor mij het prille postpartum. Was eigenlijk niet de baby, was niet het gewicht, was niet de borstvoeding. Bij mij was het prille postpartum. Ik die als mama maar niet kon slapen. En dan heb ik gewoon, heeft mijn eigen mama eigenlijk de zotte tip gegeven van Nele, stop met het denken dat je moet slapen. Als je voelt dat je niet moet slapen, ga naar buiten, doe je ding, het zal wel komen. En inderdaad, rond dag 5, na een borstvoeding, fijn, die hormonen en ineens, bam, ben ik mee overdag een dutje in slaap gevallen. En ja, slaap ik terug.
Dus jouw boodschap is hier dat wel vaker voorkomt en dat dat eigenlijk normaal kan zijn, dat je zo lang wakker wordt door de hormonen.
Ja, maar ik denk toch nog wel dat het misschien bij mij wel wat exceptioneel was of zo. Want als ik dat nu dan als vroedvrouw specifiek naar vraag, dan zie ik wel ouders die een beetje zelden meemaken, maar dat duurt toch niet zo lang of toch niet zo intens als dat ik het heb ervaren. Dus ik voel wel dat ik echt wel stijf stond van de hormonen om maar niet in slaap te vallen. Dus mijn boodschap is eigenlijk dat dat hetgeen is dat ik nieuw heb geleerd in dat prille postpartum. En dat langs de ene kant is dat wel normaal om inderdaad veel hormonen te hebben. En zelf, ik herken dat wel bij veel vrouwen, om niet goed te kunnen zakken, om zelf in slaap te kunnen vallen. Maar langs de andere kant zou ik het wel altijd bespreken met bijvoorbeeld uw vroedvrouw die aan huis langskomt om dan samen te gaan kijken. Want het is wel een heel belangrijk punt natuurlijk, of dat je zelf aan slaap komt. Dus ik zou het wel sowieso bespreken met de zorgverlener die jullie opvolgt.
Als je even rechtstreeks mocht spreken tot een ouder die nu luistert, met wallen onder de ogen en een hoofd vol twijfel, wat zou je hen dan willen zeggen?
Die mama spreek ik natuurlijk wel op regelmatige basis. En mijn buikgevoel zegt altijd, ik wil u vastpakken en ik wil vertellen dat je zo goed bezig bent. Want er zijn zoveel ouders zo goed bezig, maar de lat ligt vaak heel hoog. En ouders die dan twijfelen over, ja, doen we dat dan wel goed? Of is het omdat we zo responsief zijn dat ze zo vaak blijft wakker worden enzovoort? Dus ik denk echt, ja, voelen van, het is oké. En ouderschap is niet lineair. En ouderschap is chaotisch en is warrig. En is, dat is het allemaal. Ik denk gewoon het omarmen van de chaos op dit moment. En niet te streng zijn voor jezelf. We zijn allemaal zo streng voor onszelf. Ik denk dat vooral, niet zo streng zijn. Maar ook hulp zoeken natuurlijk. Als je voelt dat het niet meer gaat en als je ergens tegenaan loopt, denk ik dat het fijn is om een vriendin of een collega of professionele hulp te gaan bekijken van wat kunnen we er veranderen, zodat het terug draagbaar wordt voor ons allemaal.
Dankjewel, Nele, voor dit warme en eerlijke gesprek. Ik denk dat veel ouders zich in jouw woorden zullen herkennen en hopelijk ook wat rust vinden in het besef dat ze niets verkeerd doen. Slaap is geen strijd die we moeten winnen, maar een proces waarin we samen mogen groeien.
Dat zijn heel mooie woorden.